Broeders en zusters, vanmorgen slaan we een stukje over, het hoofdstuk 8 van de brief van de Romeinen, en gaan we, wat de schriftlezing betreft, direct door naar Romeinen hoofdstuk 8, vers 18 tot en met 30. En het thema van de vanmorgen is er ook, lijden en heerlijkheid, lijden en glorie. En mag ik u vragen om uw Bijbel te openen bij Romeinen hoofdstuk 8, vers 18. En we lezen dan de versen 18 tot en met vers 30. Romeinen hoofdstuk 8, vers 18 en volgende. En zoals u al ziet, dan heb ik het stuk van Romeinen 8, vers 1 tot en met vers 17 even gelaten voor wat het was. En spring nu over naar de versen 18 tot en met vers 30. En dan lezen we het volgende. Gods woord, Paulus aan het woord, geïnspireerd door de Heilige Geest. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die als eerstelingen van de geest hebben, ook wij zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. En we weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Tot zover de schriftlezing. Het thema van morgen. Lijden en heerlijkheid, lijden en glorie. En de prediking zal vanmorgen gaan in hoofdzaak over de versen 18 tot en met vers 26. Paulus spreekt hier toch open en eerlijk over het lijden. Hoewel hij heel positief begint, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Noemt Paulus hier toch ook het lijden. Lijden al in veel andere plaatsen in het Nieuwe Testament, en met name in het boek Handelingen, maar ook in de brieven van Paulus. En zeker niet het als laatste genoemd het lijden van Jezus Christus zelf, wordt vele malen gevonden. En dat heeft het betrekking op de Heer Jezus zelf of op de kinderen van God die lijden omdat zij Hem, Jezus, willen navolgen.
En we weten ook dat het lijden in navolging van Jezus Christus, zoals hij zegt, wie mij volgt, neemt zijn kruis op, is niet voor iedereen gelijk. Daar zit veel verschil in. Als wij bijvoorbeeld denken aan Noord-Korea, nummer 1 op de lijst van de vervolgde kerk, en ten opzichte van ons hier in het Vrije Westen, dan zien we een groot verschil in het lijden in navolging van Jezus. En wij genieten hier een oneindige grote vrijheid ten opzichte van hen. In verborgen christen zijn, opgepakt worden, in een concentratiekamp opgesloten worden. Maar Paulus spreekt hier niet direct over dit lijden. Paulus spreekt hier in dit gedeelte niet alleen maar over het lijden van de gelovigen, maar hij spreekt hier toch wat meer over het lijden in het algemeen. In vers 18 heeft hij het dan ook heel duidelijk over het lijden van deze tegenwoordige tijd, het lijden, het algemeen lijden van vandaag. Het lijden van het hier en nu. En daar kunnen we op het moment best wel een beetje een plaatje bij maken als we weten dat op dit moment heel de wereld lijdt. Heel de wereld lijdt onder een virus dat we maar niet onder controle krijgen. We moeten ook eerlijk zijn hiernaast dat het niet alleen maar lijden is. Alleen maar kommer en kwel. Maar dat we ook door Gods genade, wij en alle mensen door Gods genade, toch ook mooie dingen mogen beleven. Dat krijgen we van God. Een mooie tuin, een gezondheid, dat is ook door God gegeven. Het is niet hier echt een en al en alleen maar kommer en kwel. En dat bedoelt Paulus ook niet door te zeggen het lijden van deze tegenwoordige tijd. Maar we moeten heel eerlijk zijn. Dat algemene lijden, dat lijden van deze tegenwoordige tijd, daar zijn wij kinderen van God niet van uitgesloten. Ook wij kennen dat, dat lijden. Dat lijden wat we dan door moeten maken. Als je alleen maar denkt aan toch het ouder worden, hoe het menselijk lichaam langzamerhand minder kan. Lijden als je altijd maar ziek bent. En in dit geval denken we toch weer nog weer even terug aan Karin, onze zuster, en anderen die ziek zijn en daaronder lijden. Dat overkomt, dat kan iedereen overkomen. Dat komt overal voor. Sinds de zondeval is er ook het algemeen lijden gekomen. Paulus gaat daar natuurlijk niet omheen. Hij schrijft deze brief natuurlijk aan de gelovigen, aan kinderen van God. Maar juist omdat Paulus het hier heel duidelijk spreekt over het lijden van deze tegenwoordige tijd, dan verkondigt hij ook niet een welvaartsevangelie. Dan zegt hij niet tegen de gelovigen, als jij een kind van God bent, dan hoef je niet meer te lijden. Dan word je niet meer ziek. Dan ken je geen armoede meer. Dat zegt hij dus echt niet. Zoals we vorige week mochten zien, want dat zoeken naar de verlossing van het lijden is het nauw verbonden met het zoeken naar vrijheid. Vrij zijn is gelijk aan een leven zonder lijden. Zo zien we dat vaak. En de wereld zoekt ook naar de vrijheid. Dus de wereld zoekt ook naar oplossingen om het lijden op te lossen. Zelfs mensen in de allerlaatste fase van hun leven, die zoeken naar een mogelijkheid om dat allerlaatste lijden weg te nemen en kiezen voor euthanasie. En natuurlijk mag je een lijden verlichten. Als daar de medische wetenschap is, en dat je een stukje lijden kunt verlichten en ook dat je weer genezen kunt worden, mogen we de Heer voor danken. Maar dat zoeken naar loskomen, dat zoeken naar vrijkomen van het algemeen lijden, we moeten elkaar ook maar eens zelf eens onderzoeken, dan zijn we toch ook wel een beetje besmet met dat virus. Paulus noemt het heel duidelijk en noemt het het lijden van deze tegenwoordige tijd en hij gaat het ook niet uit de weg. Hij zegt niet, daar hebben we niks meer mee van doen. Dat overkomt ons niet meer. Laat maar.
En tegelijkertijd merken we hier ook in de tekst dat als hij spreekt over het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat hij ook niet een of andere formule geeft om het lijden van deze tegenwoordige tijd op te lossen. Hij verlicht het zelfs niet eens. Hij noemt het gewoon, kort en krachtig, het lijden van deze tegenwoordige tijd. Het lijden van het heden. Maar Paulus noemt het niet zomaar. Hij noemt het niet om te zeggen van, nou ja, beste mensen, daar zitten we nou eenmaal maar mee. Maar hij wijst een weg. Hij noemt het om ons, en ook toen de tijd de gelovigen in Rome, ons een weg te wijzen. Een heilzame weg. Een wonderbare weg. Niet het lijden oplossen nu, maar wijzen naar een toekomst zonder lijden. Een hoop en een zekerheid die twee groepen eigenlijk aanduidt. Die Paulus noemt die twee groepen. En dat is de schepping en dat zijn de kinderen van God. Voor beide is er hoop. En in dit gedeelte vouwt hij straks als een prachtig boeket, als een bloem, vouwt hij die hoop open. Verklaart hij die nader. Maar alvast nu het te zeggen, hij noemt één groep niet. Hij noemt twee groepen, de schepping, die ook onderworpen is aan het lijden van deze tegenwoordige tijd, en de gelovigen, die ook onderworpen zijn aan het gelovigen van deze tijd, maar een derde groep noemt hij niet. De ongelovigen, die Jezus Christus verwerpen als hun verlosser. Daarover straks nog wat. Broeders, zusters, we weten het, geliefd in de Heer, we weten het lijden van deze tegenwoordige tijd, het is nou eenmaal onontkoombaar. Zowel voor de schepping, de natuur, maar ook voor alle mensen en ook voor ons als kinderen van God, is uiteindelijk dat algemeen lijden, dat lijden van deze tegenwoordige tijd, is onontkoombaar. Wij ontkomen ook niet aan de dreiging van het coronavirus. Wij moeten ook met mondkapjes lopen, overal en nergens. Wij kunnen ook niet samenkomen. En de bubbel die je thuis mag ontmoeten, is inmiddels ook sterk weer teruggebracht. Als we dit aanvaarden, zeg Heer, zo is het. Dit is nog de gebroken schepping. Dit is nog ons gebroken leven. Als we dat aanvaarden, als we zeggen, Heer, dat is zo, en daar hebben we moeite mee. Maar als we dat doen, dan bevrijden wij ons eigenlijk ook om een wanhopige poging te ondernemen, om al het lijden van deze tegenwoordige tijd proberen op te lossen en te ontwijken. En nogmaals, mijn geliefden in de Heer, mijn broeders en zusters, dat betekent natuurlijk niet een passieve houding. Dat we alles maar op zijn beloop laten. Wat maakt dat uit? We hebben onze verantwoordelijkheid in deze wereld. We hebben onze verantwoordelijkheid naar elkaar. We hebben onze verantwoordelijkheid om ons lichaam te verzorgen. Onze kinderen, om ze zo goed mogelijk te leven. En dankbaar dat de Heer ons middelen geeft om het lijden te beperken. Maar het is onontkoombaar. Denk maar eens aan het oud worden. Ouder worden. En er is er zo'n gezegde, misschien kent u wel, oud worden, dat gaat min of meer vanzelf. Maar oud zijn, dat is vaak heel wat anders. Paulus zegt het gewoon kort en krachtig. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, van de schepping, van de mensen, het is niet anders. Maar Paulus wil van dit punt uit vertrekken naar een prachtige boodschap van het lijden wat gevolgd wordt door heerlijkheid, door glorie. Het lijden wat we nu ondergaan, of dat nu het lijden is in het algemeen, of ook het lijden om Christus wil in navolging, vandaar wijst Paulus vooruit. Wij zijn verder. Functioneert hij als een richtingaanwijzer ergens naartoe. Van lijden naar heerlijkheid. Van lijden naar glorie. En daarom noemt Paulus hier twee doelgroepen. Het lijden en de heerlijkheid van Gods schepping. En het lijden en de heerlijkheid en de glorie van de kinderen van God, van u en van mij. En Paulus noemt ze in één zin. Lijden van deze tegenwoordige tijd tegenover de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. En ze horen bij elkaar. Ze horen bij elkaar. Hoewel Paulus ze hier in vers 18 apart noemt, aan de ene kant dat vergankelijke lijden, dat niet opweegt tegen de toekomstige heerlijkheid, zijn ze toch op dit moment onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want later, zegt hij hier in de tekst, immers, wat iemand ziet, waarop zou hij dat nog hopen? Wat voor hoop zouden we hebben als we die heerlijkheid, die glorie al zouden hebben, al zouden zien? En dan zegt hij in vers 25, maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat heeft een doel, zegt Paulus, voor de kinderen van God en voor de schepping. Ze horen bij elkaar, want het een en het een doet je volharden in de verwachting van het andere, wat er nog niet is. En tegelijkertijd is dan dat lijden van deze tegenwoordige tijd en de heerlijkheid die ons wacht, dat zijn dan ook weer twee tijdperken. Het tijdperk van deze eeuw, van deze tegenwoordige tijd, wat in wijze kort is, ten opzichte van een heerlijkheid die wij verwachten. Tussen de ontvangen belofte, maar nog niet ontvangen, vinden we straks lijden en heerlijkheid, maar nu lijden en straks heerlijkheid. En het lijden van deze tegenwoordige tijd omvat niet alleen tegenstand van de wereld, maar ook al onze menselijke zwakheden. Lichamelijk, moreel, geestelijk. Want we bevinden ons nu nog in onze half verloste staat. We zijn verlost, maar we moeten nog verlost worden, zegt Paulus. Het lijden van deze tegenwoordige tijd past in. We zijn wel verlost, maar we moeten hier nog van verlost worden. En tegenover dat lijden van deze tegenwoordige tijd, dan omschrijft Paulus de heerlijkheid en de onuitsprekelijke schittering van Gods glorie. Eeuwig, onsterfelijk, onvergankelijk. En die twee tijdperken worden zo duidelijk zichtbaar, het tijdelijke, vergankelijke lijden van deze tijd, van de tegenwoordige tijd. En dan die eeuwige en toekomstige heerlijkheid in de Heer Jezus Christus. In 1 Petrus 1 vers 11 wordt het ook zo prachtig omschreven. Dat die heerlijkheid, die glorie, die straks komen gaat, omschrijft Petrus als volgt. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Nu dit, maar straks dat. Dit tijdelijk, straks een eeuwig koninkrijk van onze Here Jezus Christus. Tegelijkertijd toont Paulus hier ons in dit stuk dat lijden en heerlijkheid en de glorie die zijn niet met elkaar te vergelijken. Die staan, ze horen bij elkaar. De een doet het ander verwachten. Maar ze staan ook lijnrecht tegenover elkaar. Paulus schrijft, ik ben ervan overtuigd. Paulus is er zeker van, absoluut zeker van. Een rotsvaste overtuiging op basis van het evangelie, op basis van Jezus Christus, verkondigt Paulus dat het lijden van nu, het lijden van deze tijd, het nu nog voortdurende tijdperk, en hoe pijnlijk dat ook kan zijn, nee, totaal niet in verhouding staat. Niet eens te vergelijken met de luister, met de heerlijkheid, met de glorie die ons, kinderen van God, in de toekomst te wachten staat. Paulus beschrijft het hier als het ware zo, dat het hedendaagse lijden van de kinderen van God, misschien de diepste ellende, het is tijdelijk. En het is daar gering, omdat het zal eindigen en over zal gaan naar heerlijkheid en glorie, wat nooit meer zal eindigen. Een enorm contrast waar ik, broeders en zusters, u absoluut geen plaatje van kan geven. Want we bevinden ons nu nog in het tijdperk van het lijden van deze tegenwoordige tijd. En we zien eigenlijk nog maar weinig of niets van de glorie en de heerlijkheid die ons wacht. Een klein beetje wel, want als je de schrift opent, als je de Bijbel leest, wordt daar voortdurend over gesproken. Als je bijvoorbeeld het boek Openbaring eens leest, een boek vol met rampen, vol met slagen, vol met enorme lijden. Maar overal en voortdurend vind je de fonkeling, de schittering van Gods glorie en heerlijkheid er tegenover geplaatst. Als we alleen al denken aan de bruiloft van het Lam dat komen gaat. De bruiloft van het Lam. Een oude gelovige, de bruid, de gemeente, verenigd zal worden met Christus in heerlijkheid. Hij is inderdaad het boek Openbaringen. Een boek dat vreselijke dingen vertelt over een afschuwelijk lijden van een tegenwoordige tijd. Maar als je dan aan het einde van het boek Openbaring bent aangekomen, met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem, dat daar de hemel zal neerdalen, dat zij daar God zal bij de mensen wonen, dan lezen we in de schrift toch een fonkeling, toch een schittering, toch een beeld van wat ons te wachten staat, hoewel we die grote waarheid en die totaliteit daarvan nog niet kunnen zien. Maar dan gaat Paulus nog wat verder. In de versen 19 tot 22 schildert hij dat prachtig uit, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd, maar ook straks de heerlijkheid en de glorie, die betreffen zowel Gods schepping, dan zullen we zeggen de natuur, en ook Gods kinderen. En opnieuw laat Paulus de derde groep, noemt hij hier niet. Paulus toont hier dus niet alleen over het specifieke lijden van de gelovige Gods kinderen, maar ook over de schepping. En ze zijn als het ware met elkaar verbonden. Beide lijden, beide zuchten. De schepping zucht. En de kinderen van God ook. En beide zullen uiteindelijk bevrijd worden aan die vloek van de zonde. En uiteindelijk, zegt Paulus, zal ook de natuur, Gods schepping, delen in de luister, delen in de glorie, delen in de heerlijkheid, in Gods heerlijkheid. Paulus spreekt beeldend wat de schepping betreft. Met menselijke bewoordingen. Natuurlijk kan de natuur niet spreken. En het uitstrekken van de natuur is totaal anders dan dat van wat wij mensen doen. Daarom gebruikt Paulus menselijke begrippen om dat lijden van de natuur, de naleiding van de schepping, wat te verwoorden. En dan zegt hij dus ook, de schepping ziet er rijkhalsend naar uit, naar het openbaar worden wie Gods kinderen zijn. die dag dat de gelovigen zichtbaar worden. En de schepping ziet er rijkhalsend naar uit. Als het ware van, we kijken naar boven, de schepping kijkt naar boven, die verwacht dat, die hoopt eraf op. We kunnen denken als Jezus komt. We kunnen ook aan een duizendjarig vrederijk denken. We kunnen denken aan de totale heerlijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Paulus geeft geen details hier. Wat hij wel wat doet. In 1 Thessalonicense 4 vers 13 tot 18 en 1 Korinthe 15 vers 22 en volgende. Waar hij voor de gelovigen iets ontvouwt van als Jezus de gemeente thuis roept. Thuis roept uit dit vergankelijke lijden om verenigd te worden met Jezus Christus. Dat gaat ons aan. En tegelijkertijd verbindt Paulus het lijden van Gods kinderen en de leiding van de schepping verbindt hij met elkaar. Want bij het openbaar worden van de kinderen van God, als die zichtbaar worden bij Jezus' komst, dan wordt ook de schepping bevrijd uit het lijden van deze tegenwoordige tijd. En hoewel we zijn wedergeboren, en hoewel we Gods geest al in ons hart hebben ontvangen, is het ook zo dat ook wij nog zuchten onder het lijden van deze tegenwoordige tijd. Daar kunnen we niet omheen en daar gaan we maar niet omheen. De werkelijkheid is meer dan duidelijk. Maar wat een heerlijke belofte schrijft Paulus hier in deze brief. Het lijden van de coronacrisis. De wereld en wij natuurlijk ook wachten op een vaccin. Met smart wachten we op een vaccin. Maar als dat is gegeven, wat komt dan weer na? Pas als Jezus komt. Pas als die heerlijkheid ons geopenbaard wordt. Dan wordt die weergaloze belofte vervuld. En die verwachten wij. Want dat schrijft Paulus dan zo duidelijk in vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen. Ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam, de verlossing van ons sterfelijk, ons lijdend lichaam. Dat verwachten wij, daar zien wij naar uit. En het is de Heilige Geest die ons dit verwachten in ons hart doet groeien. Paulus verwoordt het kort en krachtig. We verwachten, we zien uit naar de verlossing. Van het aards lijden, van ons aards lichaam. In 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 7 en 8. Als Paulus op het punt staat om te gaan sterven. Als hij onder de heerschappij van Nero in de dodencel zit. En wacht op zijn executie. Dan zegt hij van, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof behouden. En nu wacht mij de kroon. Paulus weet hij gaat sterven, maar hij weet tegelijkertijd. Dan is het lijden van deze tegenwoordige tijd voor mij voorbij. En ik dank de Heer dat ik het geloof mocht behouden. Het geloof en het verwachten op dat moment dat ik in heerlijkheid mag ingaan. Dan gaan we even naar Jezus. De Heer Jezus Christus. Die mens werd, gelijk aan ons, die kwam in een wereld vol lijden van de tegenwoordige tijd. En zijn God zijn niet als een roof heeft geacht, zoals we lezen in de brief van de Filippenzen, maar mens werd als wij, die zich ook onderwierp aan het lijden van de tegenwoordige tijd, met ons meeleed tot het ultieme van het lijden aan het kruis. En lees u nog maar eens van Jezus in Gethsemane, hoe hij angstig werd, hoe hij bijgestaan al werd met engelen, maar hoe hij alleen die weg moest gaan, hij ook angstig was voor het lijden dat hem wachtte. Op dat moment zal hij de heerlijkheid, die glorie die voorbij het kruis kwam in zijn opstanding, in zijn hemelvaart misschien nauwelijks gezien hebben, maar wel volmacht hebben geloofd dat het komen zou. En in dat geloof ging Jezus de weg naar het kruis. In dat geloof ging hij een ultiem lijden. En in dat geloof droeg hij ons eeuwig lijden weg. Nam hij ons eeuwig lijden weg. Zodat er voor ons alleen nog maar overbleef het lijden van deze tegenwoordige tijd. En niet horen meer bij die derde groep, voor wie het lijden van deze tegenwoordige tijd uiteindelijk overgaat in een eeuwig lijden. In een eeuwige verschrikking van het lijden van de Godverlatenheid. En vers 24 tot en met vers 26. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop die nu niet gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp, want we weten niet wat we bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met een onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, en Paulus laat het niet alleen met een oppervlakkige boodschap van hoop. Paulus wijst ons ook naar Gods geest die in ons woont. De Gods geest die in ons woont, die ons het woord laat verstaan van hoop en verwachting. En evenzo komt dus de geest onze zwakheden te hulp. Als wij dreigen te ondergaan in het lijden, als we het niet meer weten, dan komt de geest onze zwakheden te hulp. Als wij niet meer weten hoe wij moeten bidden. Denk maar aan het gebed voor Karim, voor haar aan ander huis. Als we niet meer weten hoe we moeten bidden. Hoe we moeten bidden voor Karim, van, om een ander huis, of bidden voor haar ziek zijn, bidden voor elkaar, als we dat niet meer weten. Als we zien van lijden om ons heen, ook bij broeders en zusters. En als we weten, Vader, wat moeten we nou nog bidden? We weten het niet. Dan komt de Heilige Geest ons te hulp. En die Geest zelf, die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Die meevoelt, die meeweet van ons lijden van deze tijd. En ons helpt te verwachten, ons op weg helpt naar dat eindpunt waar onze lijden over zal gaan in heerlijkheid. Mijn geliefde in de Heer, er moet nog een vraag beantwoord worden die ik al ten dele heb beantwoord, maar nog even de focus op wil richten. Wat is dat Gods glorie, Gods heerlijkheid? Of wie is dat Gods glorie en heerlijkheid? Want zolang we hier nog zijn, is dat toch wat abstract. Omdat we het verwachten maar niet zien. We kunnen het niet zien. We krijgen ook niet een foldertje met foto's waar we kunnen verwachten. Paulus zegt, als dat zou gebeuren, dan is het geen verwachten meer. Maar toch is die Gods heerlijkheid, Gods glorie die ons wacht, is tegelijkertijd geen vage aanduiding. Ik heb u net al iets gezegd over wat meer teksten in de Bijbel die daarnaar wijzen. Maar eigenlijk is Gods heerlijkheid ons al geopenbaard. Niet dat we het zien zoals het straks gaat worden. Maar Gods glorie, Gods heerlijkheid, dat is niet iets abstracts. Dat is niet een of ander mooi land met een prachtig strand en alle dagen zonneschijn en een heerlijk drankje en een lichtstoel onder een palmboom. Nee, Gods heerlijkheid is onlosmakelijk verbonden met een persoon. Onlosmakelijk verbonden met onze Heer Jezus Christus alleen. Hij heeft die heerlijkheid voor ons verworven. Als de apostel Johannes Jezus ziet in zijn heerlijkheid in openbaring. Als Johannes het gegeven is, uniek gegeven is, alleen gegeven is, lees je het begin van de openbaringen maar eens. Dan zie je dat Jezus een moment ziet in al zijn glorie, in al zijn heerlijkheid. Dan kan hij niet anders dan hem beschrijven als gelijk als. En als we zien dat de discipelen Petrus, Johannes en Jacobus met Jezus de berg op gaan. En een moment Jezus zien in heerlijkheid met Mozes en Elia. Dan zien ze Jezus even in die glorie. Een moment Maar het gaat voorbij en ze moeten wachten. Maar ze hebben even iets gezien. Maar wij kunnen dat lezen in het woord van God. En we kunnen dat geloven. En we kunnen zeggen, oh wat heerlijk dat we dat ook mogen lezen. Ook al waren we daar niet bij. We zien dat 3 getuigen daar waren. En dat Johannes getuigt van dat hij Jezus heeft ontmoet. Broeders en zusters. Gods toekomstige heerlijkheid. En glorie. Die ons zeker en vast geopenbaard zal worden, is in Jezus Christus alleen. Zonder Hem is dat er niet. Zonder Jezus Christus is er geen hoopvolle verwachting, is er geen hoopvolle heerlijkheid, is er geen hoopvolle glorie. In Hem en door Hem en tot Hem zal het ons geopenbaard worden. Wat een dag zal dat zijn. Jezus is onze hoop. Jezus Christus was Paulus zijn hoop. Timotheus zijn hoop. Titus zijn hoop. Petrus zijn hoop. Ook onze hoop. Jezus Christus is onze verwachting. Jezus Christus is onze zekere toekomst. Hij heeft dwars door het lijden heen, de weg geopend naar Gods heerlijkheid en Gods glorie. En dat kunnen we vandaag en de dag nog niet zien. Maar wat een heerlijke belofte dat de Geest van God in ons woont. En als we de Bijbel lezen en als we bidden dat we bemoedigd worden en weten de Heilige Geest, het is de Geest van God, het is de Heilige Geest die ons bijstaat, die ons nooit zal verlaten, die in de meest grote wanhoop er altijd zal zijn. En ons in de meest diepe duisternis ons toch naar het licht, Jezus, het licht de wereld wijst en zegt, Hem zul je straks ontmoeten. In Hem is de glorie en heerlijkheid. Deze heerlijke belofte en nogmaals mijn geliefde broeders en zusters, geldt alleen voor de schepping. En hoe dat zal zijn, broeders en zusters, ik weet het niet. U moet het mij maar niet vragen. Als ik naar de natuur kijk en ik zie bomen weer omvallen en een ander weer opgroeien. En hoe dat dan straks zal zijn als Jezus gekomen is, dan zullen we dat wel zien. Maar Paulus richt hier uiteindelijk de focus, de schijnwerper op de kinderen van God, op u en mij, als u een kind van God bent. Richt als het ware de camera waar ik nu in zit te kijken, daar zie ik alleen maar mezelf. En ik moet u eerlijk zeggen, van, dat is nog echt nog niet glorie en heerlijkheid. Maar Paulus richt de camera van, kijk, hier zitten we nu. Maar dat is maar kort. Maar daar gaan we naartoe. En wat we nu moeten doormaken, dat is niets vergeleken met wat komen gaat. Wat een heerlijke boodschap geeft Paulus hier. En Paulus noemt hier niet de derde groep. En Paulus' zijn boodschap is gericht. Heel gericht. Enerzijds op de schepping. Woordeloos. En de schepping die kan het niet zo verstaan als wij. En aan de andere kant en boven alles richt Paulus zich op de kinderen van God. Toen de gelovigen daar in Rome. Nu ook door het woord wat we mochten lezen. En wat we mochten overdenken, ja, lezen we dat ook. En dan zien we dat het heerlijkheid en glorie ons wacht. De grote vraag die we nu moeten stellen is weer, hoort u daarbij, hoor jij daarbij? Hoor je al bij Gods kinderen? Want in iedereen die Jezus verwerpt, weigert aan te nemen, als verlosser en zaligmaker. Dan zal het lijden van deze tegenwoordige tijd overgaan. In een onuitsprekelijk lijden voor eeuwig. Een vreselijke boodschap. Maar een waarheid waar de Bijbel ook niet omheen gaat. We leven nog in de tijd van genade. Het is nu nog tijd om te gaan naar Jezus. Naar het kruis. En om al je oude zonden neer te leggen. In zijn lichaam. om ook straks mede-pelgrims te worden en straks over te gaan van het lijden van deze tegenwoordige tijd naar de heerlijkheid, de glorie, Gods heerlijkheid, Gods glorie in Jezus Christus te mogen ingaan. En dan zullen we hem gelijk zijn, want Paulus schrijft hier dat dan zo. Ja. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben ontvangen, ook wij zelf zuchten in onszelf. Maar waarin dan? In de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. De verlossing van ons lichaam. Hoort u erbij? Bent u er al bij? Als u er zijn dan, geeft het ons troost, geeft het ons bemoediging. En vaak wordt het ons bang te moeden. Als ik denk aan mensen die ernstig moeten lijden en een donkere tunnel voor zich zien. Maar toch, kind van God is, mag geleid door het woord en de geest en gedragen door het gebed van medebroeders en zusters aan het einde van die tunnel het heerlijke licht van Jezus zien. Mag het ook zo voor ons zijn. En dat roept ons op als kinderen van God om met elkaar te blijven bidden voor elkaar. Elkaar vast te houden. Ook al kunnen we elkaar nu niet vasthouden fysiek. We kunnen elkaar geen arm om de schouder slaan. We kunnen elkaar niet in de ogen kijken. Maar we kunnen voor elkaar bidden. We kunnen elkaar opbellen. We kunnen elkaar een mailtje sturen. Om elkaar te ondersteunen. Geleid door de Heilige Geest. Van kom op, mede-pelgrims. We gaan door. Op weg naar huis. Zo mogen we verder, broeders en zusters. En Paulus eindigt zijn brief hier niet. Volgende week, zo de Heere wil en wij leven, dan gaan we over naar vers 31 en volgende. Waar Paulus eigenlijk terugkeert naar de tegenwoordige tijd. En ons daar enorm bemoedigt. Maar dat is voor volgende week. Nogmaals, broeders en zusters, blijf bidden voor elkaar. Blijf ook bidden voor onze oudsten. Erik is nu nog met verlof, maar als hij straks terug kan gaan komen, dan willen wij in de kracht van de Heer en geleid door zijn woord en zijn geest, hoe zo goed mogelijk als onderheddertjes leiden en hopen en bidden dat we elkaar weer eens fysiek in de ogen mogen zien. Ja, Vader, een machtig woord. We willen toch even stil worden voor u. Dat het vaak, als we kijken, onze blik gericht houden op het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat we misschien ontmoedigd raken. Ja, misschien zelfs wel wanhopig. Dat we hier en nu geen uitkomst zien. En voor sommigen, en als we denken aan onze zuster Karin en ook zoveel anderen, dat dit aardse leven door het lichaam, door omstandigheden, zo zwaar is, dat vaak je het einde niet ziet en er moeite mee hebt. We willen bidden, Heer, dat we dan de Bijbel openslaan. Hier in het Romeinen hoofdstuk 8 nog eens te lezen, te herlezen, bidden te lezen. Heer, we kunnen elkaar bemoedigen. Daar roept u ons toe op, maar uiteindelijk bent u het, hemelse Vader, die in Jezus Christus ons bemoedigt. De geest die voor ons pleit, de geest die voor ons bidt, de geest die ons doet laten bidden. Als wij niet meer weten wat we moeten bidden. Als we niet meer weten wat we moeten vragen. Vader, we willen u danken. Dat het openbaar Bijbel, dat het open woord is. En dat we wedergeboren mochten worden. En de geest hebben mogen ontvangen. Zodra als we dit lezen en ook andere dingen in de Bijbel lezen. Dat het woord gaat spreken. Dat het woord gaat leven. Dan hoef je geen theoloog voor te zijn, maar voor iedereen, voor ons allemaal. Mijn vader, als we de Bijbel dichtlaten en als we het gebed verzaken, dan hier wordt het donker. Dan wordt het pas donker. Help ons, steun ons, bemoedig ons, leid ons. Leer ons discipline, dat we uw woord openen. Dat we steeds meer gaan verlangen naar het opende woord, naar het gebed. We willen vanmorgen dan nog bidden voor al onze kinderen. Zij maken een zeer bijzondere tijd mee. Een tijd die wij nooit hebben gekend als kind. Bemoedig ze, nu ze ook niet altijd met vriendjes, met vriendinnetjes kunnen spelen. Voor kinderen die misschien aan hun kant zijn en die gestopt moeten worden. Die moeten leven in een beperkte groep. En we bidden voor elkaar. Laat ons, we mogen elkaar letterlijk de hand niet grijpen, Vader. Maar geestelijk mogen we elkaar de hand grijpen. En dat kan door geen enkel virus verbroken worden. En tegelijkertijd willen we bidden, Heer, kom, Heer Jezus, kom. Want dan mogen we elkaar de hand grijpen en heen gaan. En verenigd te worden in heerlijkheid en glorie met onze Verlosser en Zaligmaker. Jezus Christus alleen. Amen.